Lees vanaf vers 1 van Romeinen 1 en dan tot en met vers 10. Vanavond behandelen we dus vers 4 tot en met 10, maar vanwege het verband is het wel goed om het hele stukje even rustig te lezen. En ik gebruik eigenlijk altijd traditiegetrouwe Telos-vertaling. Sommige mensen die nieuw zijn, die zijn niet bekend met de Telos-vertaling. Hij is weer te bestellen en ik beveel hem van harte aan om hem ook naast andere vertalingen te gebruiken. Telos. Ja. Het is goed Nederlands. Het is zeer trouw aan de Griekse grondtekst. Maar bovenal zijn er altijd voetnoten die ons aan een bepaalde zaken wijzen op de nuances. Ik had afgelopen zondagavond een preek. Ging over het zoonschap en over het kinderen zijn van God. Nou, en de herziende Statenvertaling haalt dat consequent door elkaar. Waardoor je dus in de war raakt. Want God heeft ons voorbestemd niet om als zijn kinderen te worden aangenomen, maar tot het zoonschap. Het zoonschap heeft te maken met erfenis. Kinderen heeft te maken met je natuur. En al die door de geest van God geleid worden, zijn geen kinderen van God. Nee, zonen van God. Dat is iets anders. Maar goed, dat ga ik niet herhalen. Maar dat is dus heel belangrijk om de juiste woorden te snappen. Te lezen. Romeinen 1, vers 1. Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige schrift, aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David en uit het vlees, of naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid, door doden opstanden. Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, voor zijn naam. Tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden van God die in Rome zijn, geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat uw geloof wordt rondverteld in de hele wereld. Want God die ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk gedenk, terwijl ik altijd in mijn gebeden bid, of ik wellicht nu eens door de wil van God het voorrecht mocht hebben tot u te komen. Nou, dat is zo, dit stukje. Vanavond. Nou, ik herhaal eigenlijk overal, waar ik kom zo'n beetje, dat elke gelovige gezegend is met exact dezelfde zegeningen. Alleen, niet iedere gelovige beseft in welke positie hij of zij is gesteld. Daarom zegt de Bijbel in 2 Petrus 3 vers 18, dat heb ik ook geciteerd bovenaan de eerste bladzijde van je samenvatting. Er staat, groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dus, wij moeten leren om te groeien in het begrip van de genade die er is in de Heer Jezus. En de kennis van zijn persoon. Want die twee zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zijn offer op het kruis, de gevolgen daarvan, zeggen alles over zijn persoon. Paulus zegt op een andere plaats dat wij de liefde van Christus behoren te kennen. Die alle verstand te boven. Nou, als je gefundeerd bent in de genade van God, in wie hij is, in zijn Zoon, de Heer Jezus, dan gaat jouw leven veranderen. Dan zul je merken dat je bepaald wordt door de Heilige Geest. Want de Geest bedenkt leven en vrede, zegt Romeinen 8. Maar wat het vlees bedenkt, is de dood. Dus gefundeerd zijn in genade is iets wat jouw leven volkomen verandert. De wet verandert je niet. De wet veroordeelt. De wet eist. Ook in de evangelische wereld is er de wet. Je moet de stille tijd houden. En je moet in tongen spreken. En je moet zus en zo aanbidden. En je moet... Maar dat heeft allemaal geen zin. Want het is nog steeds de wet. Die dingen op zichzelf zijn wel mooi. Tenminste, tongens, laten we het daar maar niet over hebben vanavond. Talen. Maar Het gaat erom dat het van binnenuit komt. En dat is de genade. U bent niet onder de wet. Vers 14 van hoofdstuk 6, Romeinen 6, vers 14. U bent niet onder wet. U bent niet onder allerlei regels gesteld. Want dat was de wet voor het Joodse volk. De tuchtmeester, de pedagogos. Hè? Zoals Galaten 3 dat zo mooi zegt. Zoals een kinderoppasser zegt van... Nou, je moet je bord leeg eten en je moet je aankleden en je moet uit bed en je moet, enzovoort. Je speelgoed opruimen, dat was de kinderoppassen, dat was de wet voor het Joodse volk. En dan heel bijzonder voor hen die daarin wedergeboren waren. Maar ze waren nog niet zonen, ze hadden nog niet de genade leren proeven. Ze waren nog niet tot de Vader gebracht. En als dat gebeurt, en daar is de Romeinenbrief een geweldige hulp bij... Hè, want die gaat over de volkomen, volmaakte, complete verlossing in Christus, ja... Dan leer je God kennen zoals hij is. Niemand heeft ooit God gezien. Mozes ook niet. Abraham ook niet. Mozes mocht slechts een deel zien, weet je, in Exodus 33. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen heeft hij de Vader geopenbaard. En de Vader werd geopenbaard door dus in de Zoon. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En het geheim van het leven als gelovig is... Dat wij groeien, gefundeerd worden in de genade van God.
U zegt dat wie mij gezien heeft, de Vader gezien. Ja. Dus, maar dan is het niet het uiterlijk, maar het innerlijk.
Juist. Want het uiterlijk, zelfs de Joodse leiders. Ik heb vorig jaar Johannes gedaan, weet je nog, met jullie. Tenminste, tot en met hoofdstuk 12. De Joodse leiders zeiden... Geef ons eens een teken. Ondanks al zijn genezingen. De menigte zeiden, is dit nou werkelijk de profeet? Maar wie mij heeft gezien, betekent niet letterlijk gezien. Betekent geestelijk gezien. Wie mij heeft gezien, wie mij heeft echt onderkend, heeft gezien wie de Vader is. En toen Petrus zei, u bent de zoon van de levende God, de Messias. Toen zei de Heer Jezus tegen hem in Matthäus 16 van... Ja, dit is niet door jou, aan jou geopenbaard door vlees en bloed, door theologie, door mensen, door boeken, maar door mijn Vader die in de hemel is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Snap je? Dat betekent het. En wij kunnen vandaag ook zien wie hij is in het woord. We hebben vier evangelieën, waarin de genade van God openbaar wordt in een persoon. Ook ik veroordeel u niet. Hè? De vrouw die het overspel had, tenminste betrapt was op overspel. Ga heen en zondag niet meer, enzovoort. Dus wie mij heeft gezien, en dat geldt heel in het bijzonder voor zijn werk aan het kruis. Daar zien we de liefde van God. Wat ook, kijk maar naar Romeinen 5, als je dat even op wil zoeken. Romeinen hoofdstuk 5, daar staat het heel mooi. Ik vind Romeinen 5 vers 1 tot 11, dat moet je allemaal... Ja, ik zou bijna willen zeggen uit je hoofd kennen, maar dat is een soort... medicijn voor je geestelijk leven. Romeinen 5 vers 1 tot 11. Maar vers 5 zegt... volharding... werkt beproefdheid. En beproefdheid... hoop. En de hoop beschaamt niet... omdat de liefde van God... in onze hart is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat betekent niet dat wij liefde krijgen voor mensen... maar dat de liefde van God... we hebben gezien... in onze moeilijkheden... Hij ons lief heeft. Hoe hebben we dat gezien? Vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus ter rechtertijd voor goddelozen gestorven. Dat is liefde. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Op het kruis vooral. Ja? Je kunt moeilijkheden in je leven hebben beproefd worden. Maar als je weet in je hart. Dat God zijn zoon voor jou gegeven heeft. Dan kun je alle moeilijkheden aan. Geestelijk gezien. Ja? Dan zegt hij in Romeinen 8. Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Nog dood. Nog leven. Nog heden. Nog toekomst. Nog hoogte. Nog diepte. Nog engelen. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus. En dat is de genade. Het hart. Jouw hart. Gefundeerd in de genade. Maar dan niet. En dan komen we bij een belangrijk punt. Niet in die zin van wat jij bent geworden in Christus. Dat zal jou niet veel verder helpen. Maar wel wie de persoon van Christus zelf is. Dat is een groot verschil. Ja? Dus niet Heb jij een laag zelfbeeld? Nou, moet je eens kijken wat een geweldige hoge plek je hebt gekregen. Hoe geliefd jij bent en zo. Dat zal je helpen. Nee, helemaal niet met jezelf bezig zijn in die zin. Maar je aandacht en je gedachten funderen in de persoon van Christus. Dat is eigenlijk de Bijbelse weg. Ja? Nou, als wij gefundeerd worden in de genade en de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, ja, dan veranderen wij. En dat is het doel van deze brief. En de vorige keer hebben we gezien dat vers 3 zegt, van hoofdstuk 1, dat het evangelie, dus het goede nieuws, is aangaande zijn zoon. Dat is echt heel belangrijk. Het evangelie, het goede nieuws, is niet dat wij gered worden en dat wij verlost worden en dat wij in de hemel komen. Nee, het evangelie is aangaande zijn zoon. God gebruikt mensen om zijn zoon te verheerlijken. Dat is het evangelie. Hij zal worden verheerlijkt in de hele schepping. Hoe dan? Door middel van de verlosten. Het is aangaande zijn zoon. En wij denken al snel aan onszelf. Dat mag best. Dat is net als met een huwelijk. Als je net getrouwd bent, dan heb je misschien de neiging om te denken, ik heb een leuke vrouw en ik word gelukkig en ik dit en ik dat. Maar de Bijbel zegt, mannen, heb je vrouw lief enzovoort, zoals Christus de gemeente. Het gaat niet om jouw geluk, om jouw happiness, maar het gaat om haar welzijn. Weet je wel, dat is met dit ook. Ja toch? En dat leer je langzamerhand steeds meer. En in het evangelie draait het ons om zijn zoon. En daarna gaat Paulus in vers 4 allerlei dingen vertellen over die zoon. Het gaat in de schrift altijd over de zoon. En wij hebben in onze maatschappij, in onze tijdgeest, het om ons doen draaien. Het gaat elke keer om ons. In allerlei kringen en kerken. Het gaat om jouw zondigheid, en om jouw slechtheid. En jouw, je kan het allemaal niet. Je moet, van de week was er een discussie op CIP. Ik weet niet of je het wel eens kijkt. Mag je dat wel of niet in kringgebed doen? En jongens, God is toch heilig? Weet je wel? Dan denk ik van ja. De geest van het zoonschap is uitgestort in onze harten, waardoor wij roepen Abba Vader. Dus je mag naderen tot jouw vader, samen met je broeders en zusters. Is dat niet een vreugde voor hem? Dan gaan wij lopen mekkeren van, ja, maar dat mag niet in een die vorm, en misschien wel in die vorm, pas op. Het is aangaande zijn zoon. En de vorige keer zagen we, hij is uit het geslacht van David, dus dat gaan we niet meer bespreken, maar vers 4a zegt, die verklaard is als Gods zoon. En de Heer Jezus is in de kracht van de geest, of naar de geest van de heiligheid, verklaard Gods zoon te zijn. Hij heeft bewezen, of je zou kunnen zeggen, God heeft hem aangewezen als zijn geliefde zoon, door de geest van de heiligheid. Alles in zijn leven, zijn woorden, zijn daden, was 100% heilig. Het paste volkomen bij de natuur van God. Kun je van ons niet zeggen. Maar wij hebben wel de Heilige Geest ontvangen. Die ons ook wil heiligen. Maar dat komt verderop nog wel aan de orde. Dus dat zoon van David zijn, dat is zijn menselijke kant. Maar het zoon van God zijn is zijn goddelijke kant. De Heer Jezus is 100% mens en 100% God. Ik kan het niet vatten. Niemand kan het vatten. Hij was een baby, hij was een kleuter en tegelijkertijd de schepper. Dat zijn dingen die kun je niet begrijpen als mens. Maar we kunnen het wel eenvoudig door het geloof aannemen. En Paulus verkondigde onmiddellijk na zijn bekering dat Jezus de Zoon van God is. Ja? Hij is de zoon van de vrouw. Het staat van de vrouw om de kop van de duivel te vermorzelen. Hij is de zoon van David. Om Israël straks onder zijn koningschap tot de behoudenis te brengen. Hij is de zoon van Abraham. Het zaad van Abraham. Om alle gelovigen uit alle tijden onder één hoofd samen te vatten. En hij is de zoon van God om de Vader te openbaren. Dus hij is in vier aspecten zoon van. Maar elke heeft een andere betekenis. De heerlijkheden van de Heer Jezus zijn zo ontzettend groot, dat eigenlijk de hele Bijbel ons gegeven is om deze persoon te leren kennen. Elk Bijbelboek vertelt ons iets, een type. Jozef is een type van de Heer Jezus. David, Salomo. Soms contrasteren zij hem ook. Maar Hooglied, hè? Ik weet niet of je Hooglied wel eens leest, maar dat is de liefde van de bruidegom. Voor de bruid, de actieve liefde van Christus voor de zijn. Weet je wel, dat is prachtig. En zo leer je iedere keer weer meer van hem. En hier ook weer een klein stukje. En hij is ook verklaard als Gods zoon door dodenopstanding, vers 4b. Dat is niet alleen dat hij zelf opstond uit de dood, maar hij liet ook mensen uit de doden opstaan. Het dochtertje van Jairus, de jongeling uit Nain, en Lazarus. Dus dodenopstanding bewees dat hij de zoon van God was. En hij is opgewekt uit de dood door God de Vader, maar hij is ook opgestaan. Opstanding. Hij is zelf opgestaan en hij is opgewekt. Dat zijn twee aspecten van zijn persoon. Als mens is hij opgewekt, als God stond hij op. Ik zal het voorlezen uit Johannes hoofdstuk 10. Prachtige tekst is dat. Vers 17. Even kijken. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. En ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zie je hoe diep dit gaat? Dit was niet zomaar in iemand die onder de wet leefde. Ook wel, Matthäus Evangelie. Maar hier was de zoon die het gebod van de Vader gehoorzaamde. Dat is de diepste vorm van liefde. En Johannes zegt in hoofdstuk 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden onderhouden. Waarom heeft de Heer Jezus zijn leven afgelegd en zijn leven weer tot zich genomen? Hij zegt, dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Maar was dat een gebod vanuit een wet? Of was het een gebod vanuit een liefdesrelatie? Ja, nou, dat laatste natuurlijk. Dat geldt voor ons ook. Hoe meer wij ons innerlijk verbinden met de Zoon, met de Vader, hoe meer wij het verlangen krijgen om hem te dienen. En zijn geboden zijn dan niet zwaar. Ja? Dus de Heer Jezus is verklaard als Gods Zoon. Hij leefde door de geest van de heiligheid. Hij leefde door de kracht van de Heilige Geest. En hij wekte doden op. En hij stond zelf ook uit de dood op. En dan staat er tenslotte: Jezus Christus, onze Heer. Kyrios. Nou, dat geldt voor jullie allemaal, denk ik. Hè? Jullie hebben allemaal momenten in je leven gehad dat je hebt gezegd: dit is het. Hij is het. Hij is mijn Heer. Jezus Christus, mijn Kyrios. En dat was in de context van de Romeinenbrief natuurlijk een hele uitspraak. Wij zeggen dat vaak tegen elkaar. De Heer dit en de Heer dat. Maar in hun tijd was er maar één Heer, dat was de keizer. Ja? En de keizer liet zich ook vereren als God. Maar Paulus kwam daar, hij schreef een brief aan die mensen en zegt: Jezus Christus is onze Heer. Dat is onze Kyrios. Nou, en als je dat in het verband leest van die tijd, dan kun je wel een beetje voorstellen dat dat met gevaar voor eigen leven moet zijn gebeurd. In Handelingen hoofdstuk 17 staat het volgende. Paulus is in Thessalonica. Er staat dat hij de Heer Jezus verkondigt. Sommigen van hen werden overtuigd en sloten zich aan bij Paulus en Silas. En ook een grote menigte van de godsdienstige Grieken en van de voorname vrouwen, ook niet weinig. De Joden echter werden jaloers, namen enige boze mannen van het gepeupel te hulp veroorzaakte een volksoploop en brachten de stad in tumult. En ze kwamen op het huis van Jason af en trachten hen voor het volk te brengen. Toen ze hen echter niet vonden, sleepten zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en riepen. Nou komt het. Hè? Wat werd er van die gelovigen gezegd? Deze die het aardrijk, dat moet je even onthouden voor straks, aardrijk, in oproer brengen, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen opgenomen en deze handelen, dus Paulus en Silas, allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Zie je dat? Andere koning, andere heer. En ze brachten de menigte en de stadsbestuurders die het hoorden in verwarring. Dus ja, je komt daar in het Romeinse aardrijk, een soort bezetting zoals wij dat in de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. En je zegt eigenlijk, er is een andere vuur, even in de taal van de oorlog. Hè? Moet je je voorstellen, er zijn Duitsers die zeggen, we hebben een andere vuur, dat is de Heer Jezus. Moet je je voorstellen wat de SS had gedaan. Zo moet je het een beetje voorstellen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar als je de Heer Jezus beleidt als Heer, dan ga je in tegen alle machten die op deze aarde zijn. Maar ik hoop echt dat jullie van harte kunnen zeggen, hij is mijn Heer. Heel persoonlijk, de Heer Jezus. En deze avonden zijn er bedoeld om je hart te vullen met zijn heerlijkheid, met zijn persoon. En in de Romeinenbrief is het heel in het bijzonder wat God in en door hem gedaan heeft op het kruis van Golgotha. In het Johannes-evangelie is het meer hoe hij de Vader heeft openbaar gemaakt. Nou, door wie wij, zegt vers 5, dus de Heer Jezus, onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben voor zijn naam. Nou, persoonlijke genade komt voordat jij een dienst kunt uitoefenen in de gemeente. Je moet eerst leren wat genade voor jou zelf betekent, voordat je kunt evangeliseren, voordat je kunt onderwijzen, voordat je kunt dienen, voordat je kunt helpen, voordat je... Ja, daarom zegt Paulus, door wie wij genade. En het apostelschap. Eerst genade. Paulus was op weg naar Damascus. Hij dacht, ik dien God. Ik ben goed bezig. Hij had een rein geweten. En toch, hij zag in de heerlijkheid de Heer Jezus. En toen ineens, in één ogenblik, begreep hij wat genade was. Hij was bezig mensen te vervolgen en te vermoorden eigenlijk. En toch heeft God hem niet verteerd of weggedaan. Hij heeft hem juist gezegd, ik ga jou zenden tot de heidenen. En jij wordt een uitverkoren. Dat is genade, hè? En ik heb een heel groot stukje geciteerd onder vers 5. Wat een heel belangrijk stukje is in dit verband van vers 5a. Hij zegt, ik dank Christus Jezus, onze Heer. Heb je het weer, hè? Onze Heer. Die mij kracht gegeven heeft, dat hij mij trouw heeft geacht, waar hij mij in de bediening gesteld heeft. Mij, en dan komt dus die persoonlijke genade, die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof. En de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde die in Christus Jezus is. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, omdat Christus Jezus aan mij de voornaamste al zijn barmhartigheid bewees. En dan komt het tot een voorbeeld voor hen die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Paulus is een voorbeeld. Moet je kijken wat hij gedaan had. Hij was een smader, een vervolger. Hij heeft de gemeente van God vervolgd. En toch is hem de genade bewezen. Nou, als God zo'n persoon kan brengen tot de liefde die hij later betoonde, dan kan hij dat met iedereen. Dus daarom is hij een voorbeeld. Ik ken jullie allemaal niet persoonlijk, tenminste niet zo goed. Maar sommigen van jullie hebben misschien ook wel een leven geleid vroeger. Dat je denkt, nou, dat is niet zo mooi. Maar mij is genade bewezen. Dat is mooi, hè? Maar eerst dus de persoonlijke genade. En dan de bediening. Want het moet doorleefd zijn. Het moet... Kijk, Paulus, als hij naar een gemeente kijkt, vandaag horen we overal over krachtige personen, krachtige leiders, krachtige dit, krachtige dat, maar dat was hij niet. Totaal niet. Als de Heilige Geest iemand leidt, is dat geen krachtig, begiftig persoon, maar juist kalm, sober, ingetogen, waardig iemand die niets van zichzelf verwacht, maar alles van de Heer. Dat is een totaal ander iemand. Dan krachtig en bam, bam, bam. Dat is de wereld. Die wil zulke mensen. Paulus daarvan wordt gezegd in 2 Korinther 10 dat hij een onbeduidend mannetje was. Zijn voorkomen was niet indrukwekkend. En spreken vonden ze al helemaal niet zo best van. Naar de Griekse, Romeinse, Korinthisch Grieks dus. Naar de Griekse cultuur was dat allemaal een beetje pover.
Dat was te zeggen van we gaan maar even bij iemand anders luisteren.
Ja, en dat deden ze dus ook. Korinthië. Dat is een andere studie op de andere dinsdag. Maar die gingen dus bij mensen te raden die wel indruk maakten met uiterlijke zaken. Met verkeerde leer ook. En Paulus werd langs van de kant geschoven. Maar hij zegt, nee, denk eens even goed na. Ik heb jullie aan één man verloofd. Weet je wel? Goed. Maar hij werd apostel. Het apostelschap is iets wat vandaag niet meer bestaat. Want, punt 1... een apostel had de Heer gezien. Dat kun je uit 1 Korinther hoofdstuk 9 halen. En punt 2. Een apostel had gezag. Wat er vandaag niet meer is. Vandaag is er niemand in de christenheid die kan zeggen. Wat ik zeg is gewoon 100% waar. Punt. Nee. Paulus zegt in 1 Korinther 14. Van, als de profeten spreken. Dus uitleg geven of prediken, dan moet de rest het beoordelen. Want niemand kan zeggen, mijn woord is gewoon 100% waar. Dat kon een apostel wel.
Maar Paulus heeft Jezus ook nooit gezien.
Jawel. Op weg naar Damascus. Ja. Nee, maar dat moet ik even, want jij was de vorige keer er natuurlijk niet. De twaalfen hadden een bijzondere bediening als het ging om het leven van Christus. Ja, ik bedoel, zijn hele onderwijs. Maar Paulus werd verbonden met een verheerlijk mens. Hij heeft de Heer Jezus nooit op aarde gezien. Misschien ooit een keer toen hij jong was, maar niet zoals de twaalf. Maar hij heeft hem juist in zijn verheerlijkte positie gezien. En daarmee is zijn bediening ook net even wat anders dan de anderen. Dat gaan we deze hele cursus voortdurend zien. Dat de mens, zoals die oorspronkelijk geschapen is door God, uit Adam is genomen. Dat heb je nu een paar keer gehoord. Hè? En hij is in Christus gesteld, gezet en is dus in al zijn facetten hemels. Zoals de Heer in de hemel is, zo is de gelovige ook in de hemel gezet. Voor God geldt dit. Hè? Wij zitten nog hier. We gaan straks weer naar huis. Maar voor God is onze positie exact dezelfde als die van Christus. De mens Jezus. En dat betekent dat al onze betrekkingen hemels zijn. En dat moet in ons gedrag gaan tot uiting komen. En dat, ja, dat kan alleen als we dat gaan beseffen wat onze positie is. En dat was de bediening van Paulus. De hemelse positie van de gemeente. Maar er was nog iets anders. Hij had ook door alle volharding, in alle volharding teken en wonderen betoond. De tekenen en de wonderen van de apostelen. Van een apostel. 2 Korinther 12 vers 12. Er is vandaag niemand die kan zeggen, ik doe tekenen en wonderen zoals de apostelen deden. Nee. Er gebeuren nog steeds wonderen. En er zijn nog steeds genezingen. Maar niet zoals de apostelen dat deden. Dat ze allemaal bij ze kwamen. Ze gaan naast elke ziekte en elke kwaam. Alle demonen werden uitgedreven. En zelfs als er ook maar een schaduw van Peter op iemand viel. Of als de zweetdoek van Paulus werd rondgedragen. Dan gaan naast iedereen. Dat gebeurt vandaag niet. De apostelen zijn er niet meer. Er zijn er wel gaven van genezing. En er zijn er wel krachten. Maar dat is een ander verhaal. Er zijn geen personen die dat voortdurend kunnen claimen. Dat geloof ik niet.
En waarom zou dat zo geweest zijn?
Omdat, kijk. Ik zal het Hebreeën 2 voorlezen. 2 vers 4. Omdat de gemeente iets zo nieuws was. Je had natuurlijk het Jodendom. En dat bestond 1500 jaar, denk ik. Iets langer misschien. En toen kwam God met iets nieuws. Zowel Jood als heiden bevinden zich nu in een geestelijke godsdienst. Puur, daar gaan we straks ook nog iets over horen. Puur geestelijk. We hebben niet meer te maken met uiterlijke dingen, maar een nieuw iets. En dat was voor de Joden zo iets confronterends, dat God talen gaf van andere mensen, uit andere culturen, om aan de Joden duidelijk te maken. Kijk eens, ik word nu groot gemaakt in andere talen. En Hebreeën 2 zegt in vers 4, dat die behoudenis aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben. Dat zijn de apostelen. Terwijl God bovendien meegetuigde. Dat is verleden tijd, meegetuigde. Zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Dus hij, God, getuigde mee met dat nieuwe wat er kwam. Het fundament van de gemeente door apostelen en profeten gelegd. Het fundament is gelegd. Ja, dat zegt Efeze 2 vers 20. Apostelen en profeten hebben het fundament gelegd. Christus. En de rest bouwt erop verder. Pas op hoe je bouwt, zegt hij. Maar het fundament ging gepaard met die tekenen en die wonderen. En de Corinthiërs, ja, die zeiden, maar dat vinden we maar geweldig. Talen en genezingen en profetieën, daar moeten we mee bezig. En dan zegt Paulus in 1 Corinthië 13, jongens, toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind, toen dacht ik als een kind. Maar nu ben ik volwassen geworden. Dus jullie moeten leren dat kleuterachtige achter je te laten en het volwassen stadium van het geloof, namelijk zonder tekenen en zonder wonderen, zonder gewoon door de kennis van de Zoon van God. Geestelijke kennis, dat is volwassen stadium, dat je aan Christus genoeg hebt. En gebeuren dan geen wonderen? Zeker. We mogen voor alles bidden. Maar het is niet meer zo dat die krachten van de apostelen er zijn. Als je het boek Handelingen leest, 2 vers 46, 5 vers 12. Wonderen gebeuren door de handen van de apostelen. Heel duidelijk. Niet door de rest, niet door de hele gemeente, maar door de apostelen. Ze baden wel van, Heer, wilt u uw woord bevestigen door tekenen en wonderen? Hoofdstuk 4, maar in hoofdstuk 5 zie je gelijk dat de apostelen dat deden. Waarom? Ze hadden gezag. Vandaag hoor je wel eens, wij moeten doen wat Jezus deed. Dat is niet zo. Dat hoor ik echt vaak hoor. Dat wij zijn geroepen om te doen wat Jezus deed. Dan denk ik altijd van, nou moeten we dan broden gaan vermenigvuldigen, doden opwekken. Dan gaan we eraan staan, toch? Nee, dat zou Paulus nooit leren aan de gemeente. Hij zegt wel, word als Christus. Wel, dat is wat anders. Dat is zijn morele, zijn karakter, zijn persoon, zijn, ja, zijn, hoe noem je dat? Zijn persoon als heilige van God.
Vaak wordt aangehaald van, ja, we gaan wat grotere dingen doen. Weet je wel, dat bekende stukje. Ja.
Grotere werken.
Ja.
Ja. Dat woordje werken, dat is Johannes 14, dat is natuurlijk een bijzonder moeilijke tekst. Maar hij zegt, omdat ik naar de Vader ga, omdat ik naar de Vader ga, zullen jullie grotere werken doen dan ik.
Ja.
Dus de discipelen waren toen al uitgezonden door heel Israël, wekt doden op. Het was allemaal al gebeurd, dus dat kan hij niet bedoelen. Het was allemaal al gebeurd. Hij zegt, maar omdat ik naar de Vader ga, en dat betekent toen de Heilige Geest kwam, toen kon hij ineens in al die mensen tegelijk wonderen doen in harten en in zielen. 3000 op één dag. En elke dag worden er mensen toegevoegd tot het lichaam van Christus. Dat had hij nooit in zijn lichamelijke aanwezigheid kunnen bereiken over de hele wereld. Dat is grotere werken. En dat betekent niet grotere wonderen.
Je wordt vaak met de band gebracht.
Ja, dat weet ik. Maar er was niemand zoals hij. Echt niet. Zelfs de apostelen hebben niet dat gedaan wat hij heeft gedaan. Als je Lucas leest, dat ze de hele dag allerlei zieken naar hem toe brengen, tot aan de zon ondergaat en alle lijden en alle kwalen en genas, alles. Ja. En dat was gewoon om te laten zien dat hij de Messias is. Ik ben de deur van de schapen. Ik kom echt binnen in Israël door de deur. De profetieën die over mij gaan. En een van die profetieën is Jesaja 33, waar staat, dan zal er niemand meer zeggen, ik ben ziek. Als zijn koninkrijk komt. Dat was in zijn persoon al gekomen en dat heeft hij toen bewezen. Maar wij hebben juist, en dan gaat Romeinen 8 ook over, Romeinenbrief, wij hebben juist met lijden te maken vaak, met zuchten, met moeilijkheden. En juist de Romeinenbrief laat zien dat, dat in al dat lijden God voor ons is. En hij zegt niet tegen Timotheus van, joh, je bent ziek en je hebt last van je maag en allerlei andere, ga naar die en die. En hij zegt, drink een beetje wijn. Weet je, hij is nuchter. Dus we moeten dat ook een beetje nuchterder benaderen, vind ik. Nou, dus hij was apostel geworden, maar wat was het grote doel? En dat staat in 5b. En dat vind ik zo mooi. Dat staat tot geloofsgehoorzaamheid. Zie je dat? Onder alle volken. Niet van alle volken, want dat komt pas in het vrederijk. Maar nu is het zo dat God in elk volk wat er bestaat, mensen heeft geroepen die naar zijn stem luisteren. Van het evangelie. En wat is dan geloofsgehoorzaamheid? Dat is dat je gehoorzaam wordt aan het onderwijs van het evangelie. Je wordt gehoorzaam aan het evangelie. En wat is dat? En we gaan even heel kort vooruit lopen op de Romeinenbrief. Hoofdstuk 3. Jij persoonlijk bent verdorven als het gaat om de heiligheid van God. Jij persoonlijk mist de heerlijkheid van God door jouw afkomst uit Adam en jouw zonde. Maar hij heeft jou gerechtvaardigd om niet door het geloof in de Heer Jezus. Hij heeft je in Christus voor zijn aangezicht gesteld. Hij heeft jou tot zoon, dochter, kind gemaakt. En hij heeft jou tot erfgenaam gemaakt. Dat is de genade van God. Dat heeft hij allemaal gedaan. Dat is, als je dat gelooft, je gehoorzaamt aan het evangelie. En dat, misschien kun je even Romeinen 6 opzoeken. Romeinen 6. Romeinen 6 staat. Vers 17. Prachtige tekst. Hè? Er staat, maar God zij dank dat u slaven van de zonde was. Zie je dat? Dus elke gelovige was een slaaf van de zonde. Hij is niet meer iemand die voortdurend zondigt. En dan staat er dit. Maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. Of het voorbeeld van de leer, zegt dan de voetnoot weer bij de tegelsvertaling. Wat is die leer? Nou, dat is de evangelie. God heeft alles wat jou verbond met zonde, echt alles, heeft hij op het kruis in het oordeel geplaatst. Dus jij bent voor zijn aangezicht niet meer verbonden met zonde, helemaal niet. Niet alleen zijn je zonden vergeven, maar het hele feit van zonde als bron is voor hem ook niet meer aanwezig. Hij heeft dat op het kruis geoordeeld. Hij heeft zijn woede erover laten uit. Hoe zeg je dat? Hij heeft het uitgegoten op in het lichaam van zijn zoon. Over de zonde, hè? Niet alleen de zonde, maar ook over het hele begrip zonde. Dus dat heeft hij geoordeeld. Ja, jij bent onder dat hele beginsel zonde vandaan gebracht en je bent daar dood voor. Hij heeft je daarvoor gekruisigd. Ja, je staat nu voor God levend in Christus. In een totaal nieuwe betrekking. Dus je hoeft niet meer je schuldig te voelen of met jezelf bezig te zijn. Want ik heb nog zulke slechte gedachten en ik ben nog zo slecht. En ik ga me maar eens een keer allemaal mezelf bewenen, want we zijn allemaal zo slecht. Nee. Nee. We staan voor God levend. Daarom zegt Paulus ook dat wij de Vader danken. Dank de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt. Die ons bekwaam heeft gemaakt voor het erfdeel van de heilige in het licht. Nou, hoe kun je nou bekwaam zijn gemaakt voor het licht? Nou, je zelf licht bent. Daarom woont de Heilige Geest in jou, omdat er geen zonde meer is wat God betreft. In ons geweten wel, dat is een ander verhaal. Dan komt er Romeinen 7 nog wel aan door.
Maar zeg daarmee, zoals jij vindt, je bent niet zondig, maar je doet het af en toe.
Juist.
Je zijn is niet meer zondig.
Nee.
Maar je vlees zal nog
worden. Ja. Je positie is rechtvaardig, heilig, smetteloos. Maar jouw praktijk niet. Maar God gaat niet met ons om op grond van onze praktijk. Een heilig God dan. Hè. Maar hij gaat met ons om op basis van onze positie. Maar als het gaat om onze relatie met de Vader. Kijk, dan is het weer een heel ander verhaal. Want als jij zondigt, is jouw relatie met de Vader verstoord. Net als met kinderen en hun vader. Maar jouw relatie met God als rechter, een heilig God, is altijd hetzelfde. Je bent altijd zijn kind en zijn zoon. En je mag altijd, net als met een gewoon kind, die relatie is onverbrekelijk. Maar soms ben je ook wel eens boos op je eigen kind. Dat is met God ook, met de vader ook. Dan zeg je tegen de Corinthiërs van, jongens, sorry, maar er zijn veel zieken onder jullie. En er zijn ook niet weinigen die ontslaan. Maar dat is mijn oordeel, want jullie luisteren niet naar het woord. Jullie zijn echt bezig met verkeerde dingen. Maar ze waren altijd nog steeds kinderen en zonen enzovoort. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja?
Maar als je dan de mensen met die niet geleerd zijn, die vallen je altijd op aan van, ja, jullie denken dat je beter bent en jullie zijn niks beter. En jullie doen niks beter als mensen.
Nee, maar dat is denken naar de wet. Dus dit is de wet, is denken. Ja. Dat is denken vanuit, je moet iets kunnen.
Ze verwachten op dat wij, ja, als het ware, heilig of, ja, zonder.
Klopt. Maar dus dat hele denken is gebaseerd op de wet. Dus als je het goed doet, dan mag je bij God komen. En als je het niet goed doet, niet. Dus jullie zijn allemaal zo zeker van jezelf dat je een kind van God bent. Dan moet je het wel heel goed gedaan hebben. Dus dan ben je arrogant, weet je. Dat krijg je dan te horen. Maar Paulus zegt, nee, ik ben de grootste van de zondaren, weet je. Wat de minste van apostelen, enzovoort. Dus genade maakt je heel klein. Want je weet uit welke staat God jou zo heeft gezegend. Dus je gaat niet meer prat op je eigen kunnen. Je bent, zullen we straks van Romeinen 7 zien. Hoop ik, over een jaar of zo. Maar je bent ontzettend wantrouwig naar je eigen vlees. Snap je? Je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, letterlijk en figuurlijk. Dus.
Maar je zou dus in feite kunnen zeggen van, ja, oké, ik heb ook dingen die ik nog niet goed doe. Maar daarom is het juist zo mooi dat de Heer voor mij gestorven is. Dat God mij nu ziet door zijn zonde.
Ja.
Dat is wat mij dan zo blij stelt.
Juist.
Dat zou je dan kunnen zeggen.
Tuurlijk. Je moet ook altijd wijzen op dat God fundeert zijn oordeel niet op jou, maar op het werk op het kruis. Dat is zo volmaakt en heeft zijn hart zo volkomen bevredigd, dat hij niet anders kan dan de gelovige op de allerhoogste plaats met zijn zoon te zetten. Dat was ook zijn, zondag ook gezegd, dat was ook het verlangen van zijn hart. God heeft ook een verlangen. En dan komt in Romein niet zo aan de orde, maar wel in Efeze. Hij heeft ook een welbehaag. Hij heeft ook een vreugde. En dat deelt hij alleen met zijn kinderen. En die vreugde is dat zijn zoon over alles gesteld wordt. Dat zijn zoon verheerlijkt wordt over in de hemel en op de aarde straks. Daar werkt hij naartoe. Ja, en daar gebruikt hij dan mensen voor. Maar goed, het gaat hem niet om onze prestaties op zich, maar om het werk van zijn zoon. Ja? Dus, nou, de Heer Jezus, onze Heer, hij heeft genade bewezen aan Paulus, aan ons ook. Hij heeft hem in het apostelschap gesteld. Hij heeft ons ook in een bediening gesteld. Wij zijn allemaal in het lichaam van Christus op een plaats gezet. Ja, hopelijk ken je je plek. Hand, voet, oog, oor. Ja, wijsheid, kennis, whatever. Iedereen heeft een plek. Ja, toch? En het doel is ook bij ons dat andere mensen geloofsgehoor van mij zullen kennen. Dat als je pastoraal werk doet, dan doe je dat om mensen te wijzen op de Heer Jezus. Als je evangeliseert, doe je dat. Als je onderwijst, doe je dat. Als je de gemeente praktisch werkt, doe je dat ook. Want je helpt mee met zo'n samenkomst enzovoort. Dus het is allemaal gericht op dat mensen hun hele ziel en hun hele leven onderwerpen aan het evangelie. Ja? Waartoe u ook behoort, vers 6. Dus die volken, die Romeinen, behoren tot de volken. Het zijn geen Joden. Daarom staat er ook in Romeinen 6 niet, u bent niet onder de wet. Maar er staat, u bent onder wet. Want de wet geldt alleen voor Israël. 10 geboden zijn gegeven voor Israël. En niet aan alle heiden. Maar wij staan wel onder wet. Geweten. Adam, hè, dat is misschien een beetje moeilijk, maar alle nakomelingen van Adam, heeft iemand zijn geluidje aanstaan?
Ja,
ik weet het. Dat maakt niet uit, het is wel gezellig. Je moet aanstaan. Oh, oké. Okay. Van je werk. Maar kijk, het punt van een schepsel is uit Adam, alle nakomelingen van Adam hebben de verantwoordelijkheid om te gehoorzamen aan hun schepper. Ja? Dan hebben ze een geweten gekregen. En toen de wet kwam, aan Israël weliswaar. Toen werd duidelijk wat die gehoorzaamheid precies inhield concreet. Je vader en je moeder, eer je vader en je moeder, geen vals getuigenis. Alleen Adam kan dat niet. Waarom niet? Het vlees is krachteloos. De wet is onmogelijk te houden. Dus was hij vervloekt, zat hij onder de veroordeling. Maar God heeft hem dus, de gelovige, uit Adam weggehaald. Onder het hele wet-idee. En heeft hem alle zegeningen gegeven. Via de zoon. Niet via onze wetsgehoorzaamheid, want dat kunnen we niet. Maar wel via de zoon. Dus God heeft jou voor zijn aangezicht gezet in Christus. Alle rechten en alle verdiensten en alle heerlijkheden van die mens, Christus, die past hij ook op jou toe.
Twee dingen. De woord van de wet en de woord van de genade.
Ja.
En waar sta je onder?
Ja, en sterker nog, de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God, Romeinen 8 vers 21, zal zijn als wij straks in zijn heerlijkheid zullen zijn, in het huis van de Vader, eeuwig en altijd overladen met eindeloze zegen in Christus. Ja, dat is de God nu van alle genade, die ons heeft geroepen tot zijn eigen eeuwige heerlijkheid. Waar alleen God de Vader was, in die heerlijkheid, in het licht, en de Zoon, en de Geest, maar er was geen mens natuurlijk. Maar straks wel. Kun je het voorstellen? Dat is wel ongelooflijk.
Gelooflijk.
Ja, nee, dat zeggen ze wel vaak. Het is gelooflijk, maar het moet ons... En dat is een van mijn grote punten. Als wij in een samenkomst bij elkaar komen, mensen, dan is het verlangen van de Vader om dank te brengen voor deze dingen. En niet om met elkaar weer te zingen van stort uw geest uit en vernieuw ons. En ik geef alles aan u en dat soort liedjes. Sorry dat ik er weer over begin, maar dat is niet een samenkomst. Een samenkomst is een gemeente die dank zegt. Van wat een genade. Dank u wel, Vader, dat ons... En dat bouwt op, dat verkwikt elkaar. Snap je? Dat is juist het doel van een samenkomst. Eén van de doelen. Als ik dank zeg, zegt hij in 1 Korinthe 14 met mijn geest. Dat laat ik het ook met mijn verstand doen. Als ik lof zing met mijn geest, doe ik het ook met mijn verstand. Zie, ze waren dan aan het lof zingen en aan het danken. Want je hebt... En als je dat zicht daarop verliest, dan ga je andere liedjes zingen.
Ja, dan heb je het al. En anders vraag je om iets.
Ja, wat je al hebt. Wat je nog niet ervaart.
Ja.
Maar straks zullen we zien in vers 8. Dat is allemaal gedreven door de ziel, door de emotie, door het gevoel. En dat is nooit tot zegen. Want mijn gevoel zegt, ja, maar ik ben nog helemaal niet zo heilig. Ja, ik ben nog helemaal niet zo... Ik lijk nog niet op de Heer Jezus. Ik was vandaag nog chagrijnig tegen mijn vrouw. En ik moet eigenlijk meer van de geest. En dan ga je allerlei dingen doen. Want je wil dat gevoel weg hebben. Maar hij zegt nee, tot geloofsgehoorzaamheid. Zie? Dus niet dat je dat moet negeren. Maar ik ga niet uit van wat ik voel. Maar ik ga uit van wat ik geloof. De feiten van het woord van God. Nou de gelovigen worden genoemd. Ook in vers 6. Geroepenen van Jezus Christus. Geliefden van God, vers 7, en geroepen heilig. Mooi, hè? Heb je wel eens beseft dat je geroepen bent? Dat is ook zoiets troostrijks. Ik kwam tot geloof in 1993. Ik heb het wel eens verteld, hè? Geloof ik. Ik was bij een buurman op een avond en hij zei, Dirk, ga eens even zitten. Weet jij hoe je een kind van God wordt? Geen idee. Hij ging mij het evangelie uitleggen en ik nam de Heer Jezus aan. Maar achteraf, in de loop van de jaren, besef je, ik ben geroepen. Dat moment was daar. Ik heb een keuze gemaakt, maar ik was al voordat ik geboren was, was ik al geroepen. Was ik voorbestemd. En je zou kunnen zeggen, op dat moment werd ik geroepen. Hè? Geroepenen van Jezus Christus. En dat is ook zo'n mooi thema van het Johannes evangelie. Dat hij kwam in Israël. En hij pakte er gewoon die mensen tussenuit die de Vader aan hem had gegeven. Dat kun je zeggen, ja, hoe zit het dan met die anderen? Dat is een mysterie. Nathanael in het eerste hoofdstuk. Petrus, Nicodemus, de vrouw uit Samaria. Die man die daar kreupel lag. Tussen al die andere kreupelen. Hij ging naar hem toe. Wilt u gezond worden? En de rest liet hij gewoon De overspelige vrouw, weet je wat, de blind geborene, Lazarus, Maria, zijn zus, Martha. Al die mensen, die waren allemaal geroepen door de Heer Jezus. En wat deed hij in het Johannes Evangelie? Hij riep ze tot zich. Hij zei niet bekeer je of zo. Dat is niet het thema van Johannes, wel van Handelingen en Romeinen, maar hij riep ze gewoon. Nou, en de eeuwen zijn verder gegaan en jij bent er ook bij. Dat is toch bijzonder? Je geroepen bent door de Heer Jezus. Ja, en ook nog eens een keer, want in Romeinen 8 staat het ook zo mooi. Romeinen 8 vers 30. Ja, dat duizelingwekkende dingen zijn dit hoor. Romeinen 8 vers 30. Nou, mag ik vers 29 erbij lezen voor deze keer? Want hen die hij tevoren heeft gekend. Nou, daar moeten we al even bij stilstaan. Dus ja, dit geeft gewoon zoveel vreugde voor het hart. Van tevoren, voor de wereld er was. Jij was nog nooit geboren, je was nog niet eens überhaupt ergens aanwezig. Maar hij had jou, hij wist wie je was. Hij heeft ze ook tevoren bestemd. Dus dat betekent dat het ook ten uitvoer wordt gebracht. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat betekent, dat is dat is nu ten dele, maar straks volmaakt. Dat is jouw bestemming. Om, opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En natuurlijk ook zusters. Hij was de eerste en er volgden nog vele. En dan komt vers 30. En hij, hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. Ja? Ik was bestemd om, ja, ik vind het fantastisch om, want ik weet nog, toen ik een jaar of 9 was, 10, toen lag ik in mijn bed. En toen was ik heel bang. En ik dacht, oh man, ik ben, waarom ben ik hier en zo? En waarom, waar ga ik heen? En al die mensen. Het is heel beangstigend. Weet je wel? Maar nu weet je, ik ben van tevoren gekend. En ik heb een bestemming. En toen het 30 november 93 was, toen werd ik geroepen. Nou ja. Ja. Maar Christus door hem heen. Gaat het? En iedereen is geroepen. Sommigen zijn langzaam erin gegroeid. Ik weet niet hoe het met jullie is. Sommigen zijn een moment van bekering eigenlijk. Maakt helemaal niet uit. Je bent geroepen. Ja?
Maar alle mensen die dus eigenlijk op de
hele
komen, zijn allemaal geroepen.
Nee.
Maar het zijn wel allemaal schepselen.
Ja. Klopt.
Dat is wel moeilijk.
Dat is moeilijk, ja.
Ja.
Ja. Dat is één kant van het muntje. Andere kant is vrije wil, keuze.
Maar dan wordt het wel heel moeilijk om te gaan geloven dat je niet geroepen bent.
Nee. Dit is het evangelie aan gelovigen, hè? Romeinen. Hij schrijft aan gelovigen. En tegen de ongelovigen zegt hij, bekeer je. Want, maar tegen de gelovigen zegt hij, je bent geroepen. Ga je niet tegen een ongelovige. Die zeggen van, misschien ben je geroepen. Dat weet je niet. Als iemand de Heer Jezus aanneemt, dan bewijst hij een geroepene te zijn. Dus het hele probleem is dat we te veel onze menselijke logica loslaten op deze termen. God zegt gewoon, een gelovige is geroepen en voorbestemd. Een ongelovige moet zich bekeren, want ik wil dat iedereen behouden wordt. En wij zeggen, hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? Laat het staan. Laat het naast elkaar staan. Snap je? God was mens, de verantwoordelijkheid, Christus. En hij was God, genade, uitverkiezing, soevereiniteit. Dat is allebei waar. Ik snap het niet.
Maar dat is wel een moeilijk punt. Veel mensen zeggen, nou ja, als ik niet geroepen ben, dan ben ik, ja, ik kan er zelf niks aan doen.
Nou, dat is niet zo.
Ja, of nog andersom, ik ken ook heel veel mensen die zeggen, ik hoef dat niet aan de ander te vertellen, want je wordt geroepen te zijn. En als die geroepen wordt, dan
zullen
je
dat horen. Ja, dat is ook niet waar.
Dat is gewoon echt zielig.
Ja, nee, dat je moet altijd leren om alle waarheden op zichzelf te nemen en ze in het goede verband te plaatsen. Kijk, Paulus die vertelt in het boek Handelingen tegen die mensen in Athene van God beveelt overal, op alle plaatsen, dat mensen zich moeten bekeren. Ze moeten zich overal bekeren. Ze moeten zich overal bekeren. Hij zegt niet, misschien ben je wel uitverkoren. Nee, helemaal niet. Dat komt pas aan gelovigen. Ja? En alle mensen zijn zijn schepselen, maar niet allemaal zijn ze geroepen. In de andere tekst zegt de Heer Jezus tegen Israël, We zijn allemaal geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. Het staat weer in een ander verband. Israël was geroepen. Maar ze hebben hem afgewezen. En weinigen waren uitverkoren. Bleek uiteindelijk.
Ja, ik hoorde wel een mooie vergelijking over de zee. Je kan het ook zien als een deur, maar er staat
ja.
En dan kijk je achterom, het staat
ja, klopt.
Je kan alleen lezen als je de deur bent.
Ja. 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 Kijk, Romeinen 8, vers 30 is een troost voor de mensen die lijden. De Romeinen gaat het over mensen in Rome. Die werden door de keizers vervolgd. Die waren elke dag in gevaar voor eigen leven. Die werden gerekend als slachtschapen, weet je wel dat. En tegen die mensen zegt als troost, luister, God heeft je voorgekend, hij heeft je voorbestemd, maar het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En hij heeft je geroepen, en die heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. Dankjewel, Paulus, zeggen die mensen. Want dan kunnen we er weer tegenaan. Dan kunnen we elkaar weer bemoedigen. God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Je kunt in het leven lijden, sterven. Maar ja, vanuit Gods perspectief is het heel anders. En dat is het doel van deze brief. Onze ogen niet richten op de omstandigheden, maar op hem. Dat is moeilijk. Heel lastig. Daarom zijn zulke avonden en samenkomsten en ontmoetingen met gelovigen zo belangrijk. Zoals we ook in hoofdstuk 1 zullen zien. Dat Paulus graag verkwikt wil worden door elkaars geloof. Ja? Geliefden van God, vers 7. Aan alle geliefden, dus niet alleen geroepenen, maar geliefden. De wereld, er komt er weer een moeilijk punt. Maar de Bijbel zegt nooit dat de mensen van de wereld geliefden zijn van God. Hij heeft de wereld lief gehad. Wanneer is dat bewezen? Toen de Heer Jezus op het kruis stierf. Maar geliefden worden ze nooit genoemd. Zoals een mens zijn naaste lief heeft, maar zijn huisgenoten, zijn vrouw en zijn kinderen, dat zijn zijn geliefden. Dus met God ook. Zijn huisgezin, dat zijn zijn geliefden. Geliefden van God. Dat mag je even rustig op je laten inwerken. Dat is prachtig. En een brief van Judas die zegt, als ik het uit mijn hoofd goed herinner, kan ik ook fout hebben. Even kijken. Ja, er staat aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Ook weer zo mooi. Dat is Judas vers 1 en vers 2. Dus in God de Vader geliefd. Mooi hè? Waarom heeft God ons lief? Omdat er in ons zoiets geweldigs is? Nee, omdat hij liefde is. Het ging van hem uit. Zijn wezen is liefde. Over 2 weken is die weg, die vlieg. Dat is misschien een nieuwe vlieg die rond... Ja? Ach, voor de luisteraars thuis is zojuist iemand vermoord. De vlieg. Bedankt. Wat? Nee, dat weet ik niet meer. We gaan verder. Dus geroepenen van Christus, geliefden van God, dat mag je op jezelf plakken. En geroepen heiligen. Mooi hè? En ik heb daar een prachtige tekst onder gezet. Staat God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Dat is ook weer zo mooi. Niet naar onze werken. Want er was niks positiefs aan. Maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden van de eeuwen. Dus voordat er überhaupt een aarde was. Zei God al, er is één gezelschap die ik roep met een heilige roeping. Dat is op deze wereld afgezonderd tot mijn eerleven. Dat is de gemeente. Ja? Dat was naar zijn eigen voornemen. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God in 1 Petrus 1, vers 16. En hoe leer je nou heilig te leven? Door naar de heilige te kijken. Christus. En dat is een groeiproces. Echt waar. En als je met jouw Heer en Heiland leeft en je praat met hem en je legt alles aan hem voor, dan maakt hij vanzelf duidelijk van, joh, in jouw specifieke geval is dat misschien beter om niet in je leven toe te laten. En er zijn ook van die grijze gebieden. Want alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dus je moet elkaar geen wetten op gaan leggen. voor sommigen is het niet verstandig om veel wijn te drinken. Noem maar een dwarsstraat. Maar je moet niet gaan zeggen, een christen mag geen wijn drinken. Dat is de wet. Maar voor sommigen is dat heel verstandig om niet te doen. Ja? Nou, zo geldt het voor wel meer zaken. En dan komt een heel mooie tekst, vers 8, waar een heel diep geheim in zit. En dat is eigenlijk het hele evangelie van Paulus. Dat zegt, hij zegt allereerst, dank ik mijn God, door Jezus Christus, over u allen. Oh, ik ben in de war met vers 9. Ja, ja, vers 9, dus ik moet even wachten. Het geloof van de christenen in Rome doet dankzegging opstijgen uit het hart van Paulus. Ja? Je zou kunnen zeggen dat dankzegging een vrucht van de geest is. Voor anderen. Wij Nederlanders zijn snel in kritiek. Als er iets niet klopt bij een ander, zeggen we, nou, ik vind het wel een fijne gemeente, maar dat klopt niet. Maar Paulus dankte. Behalve voor de Galaten. Maar ja, dat is natuurlijk uniek, want die waren al helemaal de weg kwijt met de wet. En de wet is een grote vijand van het evangelie. Maar over het algemeen ga ik danken. Heb je wel eens gedankt voor je broeders en zusters?
Te weinig.
Ja, te weinig. Probeer eens te zien wat er al in hun leven te zien is van Christus. Dat is toch mooi? Ja, natuurlijk moet je gezond zijn en zeggen, we toetsen alles en behoud het goede. Maar je kunt ook doorslaan en alles maar afkraken en alles maar verkeerd vinden. En die neiging is heel snel bij bijbelleraren zoals ik. Is die neiging aanwezig. Je moet het echt evenwichtig benaderen. Sommige dingen echt benoemen die niet kloppen. Anderzijds, dank voor de mooie dingen. Dat is echt moeilijk. Soms ben je wat meer op dit gericht en andere keer wat meer op dat. Maar het is liefde en waarheid, hè? Hij zegt, allereerst dank ik mijn God. Dat is zijn eerste verbinding met die mensen daar. Door Jezus Christus. Over u allen. Omdat uw geloof wordt rondverteld in de hele wereld. Dat is het aardrijk waar ik het net over had, weet je wel. Het Romeinse Rijk. Kijk, als de Heilige Geest iets in jouw leven doet, dan weet jouw familie het. Als de bekering komt, dan weten ze het allemaal. Echt zo, hoor. En je hebt het net verteld over dat je kritiek krijgt en alles. Ja, maar ze hebben wel iets gezien in jou. Ja, ik weet nog van. Ik zat vroeger in een bandje en was ik 18 of zo. En de bassist, zijn moeder, kwam tot geloof. Dat vonden we allemaal heel spannend en heel eng. Wat is er gebeurd? Ja, ze heeft God leren kennen. Nou, in een weiland is het schijnt dat het gebeurd te zijn. Hoe dan? Heeft ze een stem gehoord? Nee, nee. Iedereen wist het, weet je wel. En deze mensen in Rome zijn hun beschaming voor wat er vandaag in Rome gebeurt. Dat is ook zo typisch, hè? De gemeente in Rome is niet gesticht hier door apostelen of iemand. Dat heeft God expres zo verordend. Want Rome werd later de grootste Romeinse kerk, zoals het nu is, hè? Met al zijn schandalen en toestanden. En als het was gesticht door iemand, dan hadden ze die helemaal op het hoogste erepodium gezet. Maar deze mensen, waarvan hun geloof wordt rondverteld in de hele wereld, zijn gewoon een aanklacht tegen wat Rome nu is. Dat is één groot instituut. Vaticaan, met geloof dat het rijkste staatje van de wereld is. En nog maar niet te spreken van alle schandalen, machtsmisbruik. Het is verschrikkelijk. Ja? Maar deze mensen niet. Prachtig is dit. En het geloof brengt werken voort. Jacobus 2 vers 20. Wilt u weten, hij nietig mens, dat het geloof zonder de werken werkeloos is. Dus als je echt Christus hebt leren kennen, dan heeft dat gewoon effect. Toch? Je vrouw merkt het, als het goed is. Kinderen merken het, als het goed is. Je collega's. Geloof brengt vruchten voor. En nogmaals, het groeit. Hè?
Het heeft invloed op je beslissingen.
Op je beslissingen, uiteraard. Hoe ga je met je geld om? Hoe ga je met televisie om? Met weet ik veel. Alles wat je besluit, heeft met Christus te maken. En soms moet je dingen bijstellen. Denk, nou, ik vind het toch niet zo. Past niet bij hem dit. Maar nogmaals, je blijft zijn geliefde kind. Ja? En ook in 1 Thessalonicenzen lezen we dit over die mensen toen. En wij hebben vandaag allerlei maniertjes om gemeentes te laten functioneren. En de geest wordt uitgedoofd en uitgeblust. En dus, dat wat ze toen hadden, niks behalve Gods geest, hebben we vandaag niet. Namelijk alles zonder Gods geest. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, het zou mooi zijn als er zou worden gezegd van ons, wat er ook staat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 8, want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonk. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof tegen God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. En dat betekent dat als wij echt werkelijk Romeinen 8 in de praktijk brengen, dat is allemaal niet door de geest van God geleid worden, zijn zonen God zijn, dan gaan mensen dat zien. Dat kan niet anders. En we moeten leren dat in onszelf geen goed want. Dat is het grote geheim van het geestelijk leven. Ik zeg het altijd overal. Eerst het kruis, dan pas de geest. Eerst het kruis. Eerst, er woont in mij niks goeds. Maar wat heeft God daarmee gedaan? Oh ja, hij heeft het veroordeeld. Dus ik moet totaal niet op mezelf vertrouwen. Want God heeft daar het oordeel over uitgesproken. Kruis. En dan pas zegt de geest, ah, nu kan ik wat met jou. Dat is afhankelijkheid van hem. Ja? Maar dat komt allemaal in Romeinen 6 en 7 en 8. Dat is prachtig om dat niet alleen met elkaar door te nemen, maar om dat in je eigen leven, ja, nou ja, je knikt van. Bij jou is het in de loop van de jaren ook steeds meer geworden. Hè? En ik zeg altijd, het geheim is het kruis. Niet te gaan allemaal smeken om meer van de geest, of we gaan onszelf nog een keer toewijden aan hem, en aan onszelf nog weer beloftes opleggen. Nee, dat is allemaal nutteloos. Het kruis begrijpen is het geheim tot. Dat is Romeinen 6. En dan krijg je Romeinen 7. Ja, de wet, ik moet hem gehoorzamen. Dat werkt ook niet, want daar word je doodongelukkig van. En dan komt Romeinen 8 eindelijk, oh ja. De wet van de geest van het leven in Christus. Ik vertrouw niet meer op mezelf, of op mijn eigen bronnen, of mijn eigen kunnen. Ik heb ingezien dat echt van hem moet komen. Want dat kan alleen als je het kruis hebt begrepen. Ja? Nou, dan komt Romeinen 1 vers 9. Prachtig. Want God, die ik dien in mijn geest. Een mens is een geest die in een lichaam woont, samen met een ziel. Ja? Want 1 Petrus heeft het over geesten in de gevangenschap. Dan gaat het over mensen uit de tijd van Noach. Maar wat is een ziel? Een ziel is jouw wil, jouw emotie, jouw gevoel, jouw karakter. Dat is je ziel. Maar hij zegt niet, God die ik dien in mijn ziel. Nee, in mijn geest. Hij diende God niet via gevoelens, via emoties, via indrukken, maar in zijn geest. Hij was niet afhankelijk, let op, dit is zo belangrijk, van indrukwekkende gebouwen, mystieke muziek, opzwepende woorden. Nee, hij leefde door het geloof. Wat doen wij? We doen al die dingen wel. Wij zeggen, ja, er moet toch in ieder geval een sfeertje zijn, weet je wel? Kaarsjes. Band die je een beetje mooi kan spelen. Ik zeg niet dat het gelijk fout is, maar het wordt toch op je gevoel gespeeld, hè? Hoeveel gemeentes ik kom, waar eerst 3 snelle liedjes en dan komen 4 rustige liedjes. Nog meer herhalen en herhalen. Hij zegt, nee, ik dien God niet in mijn ziel. Dat is de ziel. De ziel is emotie, gevoel. Dat wisselt van dan weer daar, dan weer daar. Maar je dient God niet in je ziel. Met je ziel. Ook niet mooie wijze woorden, interessante uiteenzettingen. En het is allemaal eenvoudig. Hij organiseerde geen inspirerende samenkomsten om de emoties en gevoelens van alle aanwezigen aan te wakkeren. Om mystieke ervaringen te bewerken zoals dit in alle godsdiensten overal gebeurt. Altijd als de mens een godsdienst opricht, is het gericht op de zintuigen. En het jodendom was door God ingesteld met de zintuigen. Want de Jood begeert een teken en de Grieken zoeken wijsheid, weet je wel. En God gaf ze die godsdienst en alles was uiterlijk. En zichtbaar. En hoorbaar. En voelbaar. En merkbaar. En ze werden eigenlijk als onder die pedagogen, onder die tuchtmeester bij de hand genomen. En zeiden, kijk eens, dit zijn de offers. Kijk eens, dit is nou een tabernakel. Dit is de heerlijkheid van Christus. Blauw, hemel, engelen, weet ik veel. De toonbroden, het werd allemaal visueel gemaakt. De tempel later, de bokken en de stieren. En wat deden die mensen ermee? toen Christus kwam, de vervulling van al die dingen. Wat zeiden ze hem tegen hem? Weg met hem. Kruisen. Dus heeft de mens bewezen onder dat zichtbare systeem. En dat moest ook zo. Dat ze nutteloos was. Niet dat systeem was nutteloos. Want het was door God ingesteld. Maar de mens zelf. En dus zegt Paulus, ik dien God in mijn geest. Hij was ook een Jood. Maar toen hij tot Christus kwam, was hij niet meer verbonden aan het zichtbare systeem. Tuurlijk, zegt hij 1 Korinthe 9, als ik onder de Joden ben, ben ik als onder de wet. En als ik onder de heidenen ben, ben ik als zonder wet. Hoewel niet geheel zonder wet, zegt hij, want ik ben aan Christus wettelijk onderworpen. Maar ik leef niet meer in mijn ziel, maar in mijn geest. Het is geloof. Geloof vindt plaats in jouw geest. Als ik tegen jullie zeg vanavond, jullie staan voor God aangenaam in zijn geliefde zoon, dan kan je dat in je ziel niet vatten. Want dan denk je, ja, ik voel het niet. Ik merk het niet. En als je een keer een heel mooi liedje hoort, en met mooie beelden, ja, dan wordt het in je ziel opgewekt. En dan denk je, wow, ik sta sterk in mijn geloof. Nee, dat is helemaal geen zin, want je zakt zo weer in elkaar. Nee, in je geest. Dat moet in je geest landen, door het geloof. Daarom zeg ik ook altijd, jouw geloof is gebaseerd op de feiten. Dit zijn de feiten. En daarom bidt Paulus om een geest van wijsheid. Zie? En van openbaring. Om hem recht te kennen. Efeze 1. En niet om een ziel van openbaring. En.
Maar het duidt ook meer op verstand.
Wat zeg je?
Zo zeg. Het duidt ook meer op verstand. Ik probeer eigenlijk het woord geest in dit.
Nee, dat is niet verstand. Want ja, dat verstand is ook in je ziel. Ja. Ja. Geest is een ongrijpbaar mystiek iets. Hoe God met zijn geest, met onze geest werkt, is een mysterie. Want zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hoe dan? Weet het niet. Hoe werkt Gods geest in mijn geest? Weet het niet precies. Ik kan daar niet ook een schema voor opstellen. Of precies aanduiden hoe of wat. De wind waait waarheen hij wil. Weet je. Zo is ook een ieder die uit God geboren is. Maar je dient God. Tenminste, Paulus met zijn geest.
We kunnen geest toch alleen dienen door ons geest als we wederom geboren zijn.
Ja.
Dus dan is die geest
weer. Klopt, ja, dan is de geest weer. Want de geest, waar de mens, die is natuurlijk dood na de zondeval. En als je opnieuw geboren wordt, ontstaat er weer contact, een relatie met de Vader en de Zoon in jouw geest. Maar hij zegt expres die ik dien in mijn geest. Omdat godsdienst zegt, nee, je moet een God dienen door middel van de ziel. Wat je voelt. Door allerlei dingen te doen. Offers te brengen. Kaarsjes te branden. En 5 keer te bidden op een dag. Dat zijn allemaal dingen vanuit de ziel. Maar hij zegt, nee, in mijn geest is het altijd stabiliteit. Want hij zegt in 2 Timotheus, en ik heb net ook in 1 Timotheus voorgelezen, dat hij hem altijd de kracht gaf. Ik vermag alle dingen door hem die mijn kracht geeft. Hij zei niet, zoals wij, Heer, geef me kracht. Nee, hij was iemand die altijd kracht ontving. Want hij dient de God in zijn geest. En we moeten dus leren dat alles van de ziel, wat op zich prachtig is, maar dat heeft geen waarde als het gaat om het dienen van God. Het is namelijk te wantrouwen. Te wantrouwen. Dat ik ben de ene dag ben ik heel vrolijk, en de andere dag ben ik weer... En de een is een wat een rustiger type, en de ander is wat drukker, en de een is introvert, en de ander is extrovert, allemaal de ziel. Maar allemaal hebben we een geest, en daarmee kun je God op dezelfde wijze dienen.
Maar hoe doe je dat dan?
Hoe doe je dat dan?
Doe
nou ja, dat, ik zeg, dat is moeilijk uit te leggen, maar het gebeurt doordat je in je geest ontvangt via het woord, door de Heilige Geest, die God is. Daar raak je zoveel onder de indruk dat jij keuzes maakt in jouw geest. Onafhankelijk van je gevoel. En die keuzes zijn, ik heb mijn vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat doe ik gewoon. Ik ben ook wel eens
een
zagrijnig.
Een stukje, een keuze.
Het is een keuze, maar die is in je geest. Niet in je ziel. Want je ziel maakt keuzes op grond van gevoel. Van, ik heb er geen zin in. En je geest is altijd een ondoordringbaar gebied. Dat is niet afhankelijk van gevoel, verstand. Of, het is namelijk de plek waar je God dient. Moeilijk, hè?
Ja.
Watch me niet, ja. Maar dat geeft ik een mens, dat boek. Of kun je het normaal... Oh, die ja. Ja, de latente kracht van de ziel. Niet helemaal even...
Maar hij komt wel een beetje...
Ja, maar er zit wel wat in. Wat hij zegt, dus Adam... toen Adam zondigde, werd de ziel van de mens eigenlijk leidend. En de mens kan eigenlijk alles vanuit zijn ziel. Hij kan veel meer dan we denken. Mensen kunnen van alles als ze maar willen. De kracht van de ziel is heel groot. Maar Gods geest zegt juist, nee, ik onderwerp mijn ziel aan hem. Ja?
Aan je ziel gaat het terug, hè?
Naar je geest.
Je geest gaat terug. Mm-hmm. Maar als je een straks een verheerlijk lichaam hebt, heb je dan de geest en de ziel allebei dan?
Ja.
Al het
lichaam. Ja. Klopt. Verder weg het beste om bij Christus te zijn. En je blijft in drie eenheid, want je bent naar zijn beeld geschapen. En de ziel zal straks ook volkomen volmaakt zijn. Want je blijft natuurlijk dienen. Jouw unieke karakter is niet straks verdwenen of zo. Dat is wat de ziel is, de persoonlijkheid. En we zullen allemaal dat volmaakt zijn. We zullen allemaal in onze eigen lichamen, met onze eigen persoonlijkheden, Christus, verheerlijk de een op die manier, de andere op die manier. Dus dat allemaal samen vormt volmaakt zijn heerlijkheid. Ja? Dus, maar je karakter is uniek, daar mag je blij mee wezen.
Maar zo wordt lastig.
Nou ja, het is ook wel lastig, maar je hebt natuurlijk ook dat door de zonde bevlekt is. Hè? De ziel en het karakter kan natuurlijk ook door de zonde zo zijn aangetast door je opvoeding, door het verleden, door allerlei wonden. Dat het beschadigd is, dat natuurlijk. En mensen met autisme of met pedendos of met weet ik wat allemaal. Dat heeft allemaal met dat soort dingen te maken. Ja, of met aanleg of met erfelijkheid. Ja, dat zijn natuurlijk geen dingen zoals God bedoeld heeft. Nee. Dan kan het lastig zijn. Ja. Maar als je van jezelf vindt dat je misschien meer extravert had moeten zijn of zo. Ja, dan weet ik niet natuurlijk. Ja. Alles heeft zijn nadelen.
Ja.
Mijn vrouw is introvert en rustig. En ik ben heel druk en extravert. Dus ja, dat geeft wel eens wat problemen. Dus ik praat maar over dingen en dan zegt ze, ja, dat boeit me helemaal niet. Nee, of... Nee, het boeit mij dat. Ja. Of... Ja, ik kan heel erg vol zijn van dingen. Of zij heeft een hele andere humor dan ik. Ik leer dubbel om de dik en de dun. En dan vindt ze...
Oh ja,
wel. Humor. Ik vind het nou lachen. Ja, ik vind het fantastisch. Dat soort dingen. Ja, heel grappig. Ja. Maar goed... en wat heel belangrijk is, is dat Paulus, die vroeger een fariseer was en vroeger leefde via zijn ziel, alle uiterlijk zichtbare dingen, dat allemaal voor hem schade was. En hij dient God nu in zijn geest. En als wij willen weten wat dat is, moeten we leren om al die dingen die onze ziel aanspreken, om die niet toe te laten in het geloof. Maar gewoon puur dienen, God dienen door de geest van God, via het woord van God. En als we de Romeinenbrief zo zullen doorwandelen, dan zullen we ontdekken dat we eerst de diepte ingenomen worden van onze eigen verderfelijke harten, en dat we daarna de hoogte in worden genomen in Gods genade. En dat is de goede volgorde. Want we moeten echt onze ziel wantrouwen. Begrijp wat ik bedoel. Wat het kan doen.
Wat is nou, in hoeverre is nou je karakter anders dan je ziel?
Nou, dat is hetzelfde.
Dat is gewoon hetzelfde.
Ja, je ziel, dat is je karakter, je verstand, je wil, je gevoelens. Okay. Dat is prima.
Ja.
Alleen daarmee kun je niet God dienen. De geest, daarin dien je God. En er staat er, ik dien God in mijn geest. Hij zegt later ook, hè, want kijk maar even helemaal onderaan, vers 9a. Dus net boven 9b, daar moet 9b staan. Staat ook 9a, foutje. Daar staat, en dat vind ik een van mijn, dat is een van de mooiste teksten van Paulus. Daar staat, wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen door de geest van God. Dus niet door de wet van God, maar door de geest van God. Die in Christus Jezus roemen, dus niet in zichzelf. Ja? En niet op het vlees vertrouwen. Dat is prachtig. Dit zijn de drie dingen van een christen. Je dient God niet door regels, maar door de geest van God. Je roemt niet in mensen, maar in Christus. Het onderwerp is altijd Christus. En je vertrouwt nooit op vlees. Nooit op iets van de mens. Wantrouw het alsjeblieft. Dat kun je pas doen als je het kruis hebt begrepen. Als je je eigen... Kijk, dat... God leidt je in allerlei omstandigheden waarin je dat echt van gaat ontdekken. Er woont in mij niks goeds, in mijn vlees. Echt niet. Het is verschrikkelijk wat daar huist. Weet je wat dat... Maar je hoeft daar ook niet mee bezig te zijn. Ik mag dat vlees wantrouwen. Ja? En hij diende God in het evangelie van zijn zoon. Het goede nieuws van Christus. Waarom was Paulus zo stabiel? En zijn wij zo instabiel? Was hij dan, had hij dan een streepje voor of zo? Had hij dan geluk dat hij de Heer heeft gezien en zo? Wat was nou zijn geheim?
Nou, ik denk wel dat hij een streepje voor had. Hij is gewoon gekozen.
Ja.
Hij heeft een betroffen. Ja. Extra.
Ja. Klopt, als dienstknecht, maar niet als gelovige. Maar als gelovige zegt hij gewoon, wees mijn navolgers. Weet je wel. Dus, maar hij bekeek alles vanuit zijn positie. Ja, hij bekeek het vanuit zijn hemelse positie. Ik vermag alle dingen door hem die mijn kracht geeft. Want mijn lijden, nou ja, ik zit in een gevangenis. Maar goed, dat zal wel de bedoeling zijn dat ik die mensen hier in Rome aan het hof het evangelie vertel, weet je wel. En hij keek alles vanuit die positie van alles werkt mee ten goede. Dat was gewoon zijn hele mindset. En.
Dus in welke situatie je ook verkeert.
Ja.
Dat probeert te zien naar Christus.
Ja, inderdaad. En niet, oh Heer, help me. Nee, hij zei, ik dank God. Ja, dat is toch ongelooflijk, denk je dan? Maar hij had gewoon zo'n helder zicht op die dingen. En dat probeert hij ons ook. Ja, als je kijkt naar Romeinen 1, vers 11. Gaan we er volgende keer over nadenken. Daar staat: tot uw versterking. Hij wil iets meedelen van de genade tot uw versterking. Nou, wanneer ben je sterk? Als je niet meer op jezelf vertrouwt, zwak bent dus, maar volledig de dingen ziet vanuit Gods perspectief. Ik heb jou lief, ik heb je geroepen en al je omstandigheden werken mee naar dat ene punt. Als je straks met Christus zult komen uit de hemel en hem voor altijd zult verheerlijken. Vertrouw mij nou maar. Ik zorg voor je. 1 Petrus 5. Nou, dat is versterkt.
Maar ben je dan ook eens weer de uitspraak die hij niet meer bedenkt? Die zegt van, wat God hier van je heeft kunnen maken, dat zul je straks in de eeuwigheid zijn?
Nee, ben ik niet mee eens.
Dat ook niet.
Nee, wat God hier van je heeft kunnen maken, zul je in het duizendjarig rijk zijn.
Maar dan zijn wij daar.
Ja. Want, kijk, jouw geestelijke groei heeft te maken met verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid heeft te maken met het koninkrijk. Koninkrijk heeft te maken met discipelen. Met goede discipelen, minder goede discipelen. Straks als hij koning wordt, dan heeft de ene gezag over 5 steden. De andere gezag over 2 steden. Maar in de eeuwigheid, dan zijn wij, is God alles in allen. Dan zijn we in het huis van de Vader. Met zijn vele woningen. Dan is er geen onderscheid. Want dat zou betekenen dat in de eeuwigheid het dus afhangt van onze verantwoordelijkheid. Nee, de eeuwigheid hangt af van Gods soevereine genade. Maar het koninkrijk in de tijd heeft met onze verantwoordelijkheid te maken. Binnenkort heb ik 2 lezingen daarover. In Doornspijk. Discipel op weg naar het koninkrijk. Dat gaat over verantwoordelijkheid. En de tweede gaat over kinderen op weg naar het vaderhuis. Dat heeft met de genade te maken. Dus enerzijds, als de stad uit de hemel neerdaalt, dan heeft zij de heerlijkheid van God, staat er. Dus allemaal zullen we de heerlijkheid van Christus hebben. Allemaal. Dus niet zeggen, één, nou, die heeft wel goed geleefd. Tjonge, jongen, Paulus, nou. Nee, allemaal. Maar anderzijds, in hun taken, is er verschil. Ja. Dus. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Henk Binnendijk heel erg respecteer. Hoor. Dus ik vind in alles hem een voorbeeld. Dus, dit, ja.
Kijk, ja, een
nieuw
boek heeft van hoe het in de hemel zal zijn.
Ja. Dan
denk je,
wat kun jij
niet weten?
Nou, dat weet ik niet. Dat boek ken ik niet.
Nee, hij had een stukje over op YouTube. En ik heb het
meeste werk van God. Het laatste boek van hem? Of openbaringen?
Ja, in de laatste. De titel heet wel van hoe het in de hemel zal zijn, volgens mij.
Ah. Nou, dat kunnen we niet weten. Maar goed, er zijn wel een aantal dingen die erover staan natuurlijk. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, weet je wel. Dus ja, het is nog niet helemaal duidelijk, denk ik. Ik weet wel dat ik in het huis van mijn vader ben. En dat ik geroepen ben tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat het geweldig is. Maar wat en hoe en... We zullen het zien. Dus het wordt fantastisch. Maar God wil dat je nu in deze duistere wereld al iets van zijn zoon laat zien. Opdat straks de hele wereld, als jij straks met hem verschijnt, in jouw lichaam kan zien wat de resultaten zijn daarvan. In dat duizendjarige rijk. In die dag. In die dag verheerlijkt worden in zijn heilige. Op die dag. Het staat niet die eeuwigheid, maar in die dag. Dat is in mijns inziens de dag van de 1000 jaar. Als hij komt. Ja? Nou, God is mijn getuige, vers 9a. B, sorry. Hoe ik onophoudelijk u gedenk. Dat is ook zo typisch, hè. Dit is de geest van Christus. De geest van Christus houdt zich bezig met broeders en zusters. En een apostel helemaal. Want hij was hun vader. Tenminste niet, het rechtstreeks in Rome. Maar hij voelde zich altijd verantwoordelijk voor al de gemeenten. Hij zegt in 2 Korinthe 11 vers 28 dat hij altijd in zorg was voor alle gemeenten. Nu voorstel dat jou, jij hebt 3 kinderen, zei je, jullie hebben er 2, hè? Nou, jij hebt er 4? Nou, je kinderen gaan, weet ik veel, die gaan allemaal op een ander deel van de wereld wonen. Als ouders, dan is het toch dat je onophoudelijk aan ze denkt, of niet dan? Nou, dat is met Paulus ook, want het waren zijn kinderen. Want hij had ze... in Rome niet rechtstreeks, hè, maar Efeze wel, Korinthe ook. Hij had ze natuurlijk aan Christus gekoppeld. Maar hij wilde zo graag dat ze ook op dat pad zouden verder gaan. Tot heerlijkheid van de Zoon. En hij gedacht onophoudelijk aan al die mensen. Dat is toch niet te geloven. Wij kunnen niet onophoudelijk aan al die gemeentes denken. Dat was ook echt typisch iets van een apostel. Maar wat we wel mogen leren hiervan, is dat we ook soms wat vaker mogen bidden voor onze broeders en zusters. Geldt voor mijzelf ook. En dat is gewoon een aansporing. Onophoudelijk is bij Paulus altijd, zegt hij heel vaak, dag of nacht en dag. Dat betekent gewoon dat het een houding is. Het is niet letterlijk elke minuut van de dag, maar het is een houding. Bid onophoudelijk betekent dat je voortdurend een houding hebt van gebed. Hij had voortdurend een houding om aan die mensen te denken. En dan vers 10. Terwijl ik altijd in mijn gebeden bid, of ik wellicht nu eens door de wil van God het voorrecht mocht hebben tot u te komen. Kende hij de wil van God? Hier in deze specifieke situatie. Wist hij of hij in Rome wel of niet zou komen? Nee, wist hij niet. Dus pas op. Mensen die zeggen, ja, God heeft mij duidelijk gemaakt dit. God heeft me duidelijk gemaakt dat. Dat was bij hem ook niet. Hij bidt. Hij hoopt. Hij zegt, als het de wil van God is, zou het fantastisch zijn. We lezen in Handelingen 19 vers 27 dat hij in zijn eigen geest zich had voorgenomen naar Rome te gaan. Dus hij had zelf een beslissing gemaakt. Dat mag, je mag keuzes maken in je leven. Je hoeft niet bij alles te zeggen, mag het van de Heer? Ik weet het nog steeds niet. Maar hij zei, ik wil naar Rome. Toen legde hij niet in gebed bij de Heer neer. De Heer wil u alsjeblieft door uw wil dat mogelijk maken. Ja? Nou. Het zou voor hem een voorrecht zijn. En hij wilde hen namelijk, en dat gaan we de volgende keer uitgebreid bespreken, hij wilde hen versterken in het geloof. Hij wilde ze een genadegave, een charisma, iets wat uit God zelf komt, meedelen. En dat is uniek, want niet alle mensen kunnen zeggen wat vers 11 zegt. Ik verlang naar u te zien om uw enige geestelijke genadegave mee te delen. Je hebt van die mensen, als je die tegenkomt en ze spreken over de Heer Jezus, dan wordt er iets meegedeeld. Van genade dat je echt denkt, wauw, dat had hij. En sommige mensen hebben dat in de gemeente. Die delen iets mee van genade en die versterken je in je geloof. Ken je dat soort mensen? Ik ken ook zulke mensen. Ik ga vaak naar vrienden. Vaak. Regelmatig. Ik heb een paar. En elke keer als we elkaar weer gezien hebben, dan is het alsof er een soort... Ja, een soort touw is neergedaald. En we zijn weer versterkt. En we hebben elkaar weer recht in de ogen gekeken. Gebeden voor elkaar. Dat is fantastisch. Dat is wat hier bedoeld wordt. En daarom wilde hij naar Rome gaan. Hij kon zich wel een brief schrijven. Maar alleen de Bijbel klinkt een beetje sola scriptura. Of ik dat ontken hoor. Maar alleen de Bijbel en jij is niet genoeg. Snap je? Je hebt nodig om door broeders en zusters versterkt te worden in je geloof. En daarom heeft God de gemeente ontworpen en bedacht. En ik geef jullie vanavond een stukje versterkt door onderwijs. En jij geeft het weer door aan anderen. En anderen versterken jou weer. Maar hebben jullie allemaal vrienden die je af en toe ziet die echt vol zijn van de Heer? Of waar je door versterkt wordt? Heb je die? Ja? Ja. Ja, dat is echt belangrijk. Want dat in deze wereld is het gewoon... Het gaat in razend tempo naar de duisternis toe. Met de oordeel. En we hebben gewoon nodig dat we mensen kennen. En niet alleen maar mensen, vrienden hebben die niet geloven. Of koetsje, kalfjes. Maar gewoon geestelijke broeders en zusters. Zo nodig. En hij zegt ook... Dat is het laatste wat ik vanavond zeg. Hij zegt ook... Ik verlang ernaar om u iets mee te delen. Het is ook zo de geest van Christus. Weet je niet? Niet ik verlang ernaar om iets te krijgen... Nee, om jullie iets mee te delen. En later zegt hij om versterkt te worden van elkaars geloof. Maar ja, wie van jullie gaat er dan zondag naar de gemeente en zegt, ik verlang ernaar om die mensen wat mee te delen. Als ik gesprek heb om iemand iets mee te delen, om ze te versterken. Nee, je gaat naar de gemeente en ik wil graag zelf versterkt worden. Toch? Tenminste, de meeste mensen. Jij niet? Nee. Maar dit is de houding van Christus. En Paulus was iemand... waardoor Christus sprak en leefde. En we gaan de volgende keer zien in het vervolg van dit eerste hoofdstuk. Wat de kracht van het evangelie is in Christus. Oké, dat was het voor vanavond.